U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij deze tweede aflevering van de podcast Zuiderlicht. Vandaag natuurlijk een belangrijk feest voor onze kerk, het feest van de geboorte van de heilige maagd Maria, haar verjaardag. En dat gaan we natuurlijk heel mooi vieren vandaag. En ik wil daar uiteraard ook wat extra aandacht aan geven vandaag in deze podcast. Maar voordat we tot de podcast zelf over zullen gaan, wil ik graag eerst even stil worden van binnen met u. En wil ik samen tot onze moeder bidden met de woorden van het gebed Memorare. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gedenk, o allermildste maagd Maria, dat het nog nooit gehoord is dat iemand die tot u zijn toevlucht nam, die om uw hulp kwam smeken en om uw bijstand vroeg, door u in de steek werd gelaten. Gesterkt door dat vertrouwen kom ik tot u, o maagd der maagden, en sta hier voor u, in mijn armzaligheid en zonde. O moeder van het woord, versmaad mijn woorden niet, maar in uw goedheid luister en wil mij verhoren. Amen. Broeders en zusters, 8 september... Dat is, als u even meetelt, precies 9 maanden na 8 december. En dat heeft een betekenis. Op 8 december viert onze kerk natuurlijk het feest, of het hoogfeest moet ik zeggen, van de onbevlekte ontvangenis van de maagd Maria. De onbevlekte ontvangenis, wat betekent dat Maria nooit de zonde heeft gekend. Ze is gevrijwaard van de erfzonde. En 9 maanden na dit hoogfeest wordt Maria geboren. Het is vergelijkbaar met het feest natuurlijk op 25 maart, hè, wat we vieren. 9 maanden voor de geboorte van Jezus Christus, waarop we vieren dat de engel van de Heer boodschapt aan Maria en zij zwanger wordt van de Heilige Geest. Je zou kunnen zeggen, zoals 25 maart het feest is dat de geboorte van Jezus aankondigt, is dit het feest, als het ware de voltooiing van het feest van 8 december. En het mooie is, als we kijken naar het leven van de heilige maagd Maria en ook als we kijken naar deze twee grote feesten voor onze kerk, het ene een hoogfeest en vandaag een gewoon feest, dan zien we dat de hemel, ik heb daar de vorige keer ook over gesproken, steeds weer blijft benadrukken dat Maria geen zonde heeft gekend. Dat is blijkbaar enorm belangrijk. En de hemel die blijft dat ook bevestigen. En ik noem dat nu even omdat we natuurlijk afgelopen zaterdag een schitterende dag hebben gehad. U hebt daar misschien wel iets van meegekregen op de radio. We hadden namelijk onze Rosary Rally. We hebben daar weken voorbereiding aan gehad. Maar het was het meer dan waard. Het was een schitterende dag. De zon die scheen volop en ik wil daar kort eigenlijk even iets over vertellen nu. Want het feest wat we vandaag vieren en ook het feest van de onbevlekte ontvangenis van de heilige maagd Maria, die zijn nauw verbonden met datgene wat we afgelopen zaterdag met een flinke groep mensen tot stand hebben gebracht. En ik zeg dat we tot stand hebben gebracht. Ik had heel sterk de indruk dat het de heilige maagd Maria was die ons bij elkaar had geroepen. Dus het was vooral haar bijeenkomst en wij mochten meedoen, maar hoe het ook zij, het was een prachtige dag. We zijn afgelopen zaterdag zijn we om 2:30 'smiddags zijn we samengekomen hier in Eindhoven in het Stadswandelpark om daar onze moeder Maria te gaan eren. En dat deden we omdat Maria in Fatima in 1917 de opdracht gaf aan de 3 herderskinderen om een nieuwe devotie, of niet zozeer een nieuwe devotie, maar een bestaande devotie, om die nieuw leven in te blazen. En dat is de devotie tot haar onbevlekte hart. En u hoort het al natuurlijk, onbevlekt hart, dat klinkt als onbevlekte ontvangenis. En dat klopt, dat heeft alles met elkaar te maken. Het is namelijk de devotie die bevestigt dat de heilige maagd Maria nooit zonde heeft gekend. En het is ook de devotie die ons brengt tot de kern van haar persoon, namelijk haar hart. We weten allemaal, het hart, dat is waar de ziel huist, zou je kunnen zeggen. En op het moment dat we ons richten tot het hart, dan richten we ons tot de meest diepe kern, het diepste wezen van de persoon van Maria. En dat hebben we ook gedaan. En we zijn de dag begonnen met een ontzettend mooie, indrukwekkende lezing van Monsieur Schneider. Ik heb daar hier op de radio ook al een keer eerder iets over verteld. Monsieur Schneider, die natuurlijk heel nauw verbonden is met het grote wonder van Fatima. Zijn eigen ouders hebben zelfs in het concentratiekamp gezeten, wat door de Russische communisten was gebouwd. Hebben daar een verschrikkelijke tijd moeten doormaken, hebben dat wel overleefd. En door het wonder van Gods voorzienigheid werd jaren later Monsieur Schneider, toen hij al priester was gewijd, werd hij naar Kazachstan gezonden om daar bisschop te worden. En waar werd hij bisschop? Hij werd bisschop uitgerekend in de stad waar het concentratiekamp van de communisten was, waar zijn ouders in hadden gezeten. En in die stad heeft hij een aantal jaar geleden een grote kathedraal gebouwd, toegewijd aan de Heilige Maagd Maria. Waarom? Omdat Heilige Maagd Maria natuurlijk aankondigt in Fatima dat uiteindelijk haar onbevlekte hart het communisme zal overwinnen. En het communisme hebben we natuurlijk in vele gedaanten gezien in de loop van de geschiedenis en is nog steeds helaas volop zichtbaar. Maar een kathedraal bouwen op die plek, op dat plek waar zoveel bloed is vergoot, is natuurlijk een prachtige overwinning nu al van het onbevlekte hart van de Maagd Maria. En het mooie is, de monsieur die sprak in zijn videoboodschap die aan ons allen gericht was, sprak hij over de kracht van de rozenkrans. Hij noemde het met recht het wapen, het spirituele wapen voor onze tijd. En hij zei ook dat op het moment dat we met menselijke beredeneringen of met menselijke middelen gewoon niet meer de problemen de baas kunnen van onze tijd, dan moeten we de rozenkrans grijpen. Dan moeten we de rozenkrans ter hand nemen en ons gezamenlijk massaal wenden tot de Heilige Maagd Maria. En dat hebben we gedaan. En het was wonderlijk. Het was heel mooi. We zijn om 3:00 eerst de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid gaan bidden, omdat elke bekering tot Maria ook automatisch natuurlijk een bekering tot het Heilig Hart van Jezus is. En uiteindelijk is dat onze eindbestemming. En daarna zijn we de gewone rozenkrans gaan bidden. En je zag eigenlijk een prachtige dwarsdoorsnede van onze kerk. Je zag namelijk dat allerlei nationaliteiten, ik heb ze niet allemaal geteld, maar het waren er zeker meer dan 15, allerlei verschillende nationaliteiten bij elkaar waren, die in een diepe eenheid, een diepe verbondenheid en met een diepe liefde voor Maria daar samen waren. En je ziet dan hoe God zijn kerk opbouwt, zelfs dwars door bestaande structuren heen. We hebben hier in Nederland en in heel de wereldkerk natuurlijk met name de structuur van bisdommen en parochies. En het mooie was dat deze dag eigenlijk over de grenzen van de eigen parochie heen ging en dat die uitnodigend was, maar tegelijkertijd ook missionair. Het trad naar buiten. We stonden midden in het park, we stonden midden in de zon en heel wat mensen die kwamen natuurlijk langsgelopen en die zagen wat we aan het doen waren. En je zag gewoon dat ze werden opgeroepen om, nou, misschien met ons mee te doen, maar in ieder geval om na te gaan denken over van wat is dit en om misschien ook wel eens een keer opnieuw de rozenkrans weer ter hand te nemen. Een heel klein getuigenis wat ik even wil noemen was van een mevrouw van de Spaanse gemeenschap uit Colombia. Die komt elke maand ook hier naar de mis en die zei van dat ze met een flinke groep flink geëmotioneerd waren en dat ze zelfs tranen van liefde hadden gehuild. Nou, dat is iets wat je natuurlijk niet dagelijks hoort en dat is ook ontzettend een bemoediging dat we op de goede weg zijn. En in zijn videoconferentie sprak Monsieur Schneider erover dat uiteindelijk elke strijd, en we hebben al heel wat strijden moeten voeren natuurlijk als kerk, dat die uiteindelijk nooit in de kern door ons beslecht wordt, maar dat het uiteindelijk altijd is de Maagd Maria en haar Zoon Jezus Christus die de strijd winnen. En wij hoeven eigenlijk niet veel meer te doen dan ons achter deze twee personen te scharen, dat we achter hun of onder hun banier gaan staan en met hun mee naar de wereld een signaal geven dat uiteindelijk Christus de dood al heeft overwonnen, dat de strijd al is gewonnen. Maar zelfs als we weten dat Jezus de dood al heeft overwonnen, en zelfs als we de belofte hebben dat Jezus tot het einde der tijden met ons zal zijn, hoe kan het dan dat er toch nog zoveel ellende en zoveel haat is in de wereld, en dat er toch zelfs rond zo'n dag nog zoveel commotie ontstaat? Het viel me namelijk op dat aan de ene kant er prachtige vruchten uit voortkwamen. Mensen ook in andere steden in Nederland die aangaven dat ze ook daar de eerste zaterdag devotie wilden gaan starten. Mevrouw in de buurt van Amsterdam die vertelde dat ze zich hierdoor meer was gaan verdiepen in Fatima En dat daardoor een vuur in haar hart was ontstoken. En dat ze ook met dat vuur naar buiten wilde treden. En ook de bisschop misschien wel wilde vragen of ook hij meer aandacht aan Fatima wilde gaan geven. En zo zijn er tal van voorbeelden te noemen die aangeven dat inderdaad Maria al ver voor deze dag de zielen mee aan het vormen was. Maar toch was er ook weerstand. En ik denk dat het eerlijk is om dat ook te benoemen. Hoe kan dat? Ik sprak een mevrouw hier in de parochie en die zei het nogal recht voor zijn raap. Ze zei, ja, als je het onbevlekte hart van Maria centraal gaat stellen, dan breekt de hel los. Ik denk dat dat wel heel recht voor zijn raap gezegd is. Maar tegelijkertijd zit er wel iets heel waars in waarschijnlijk. Want wat vindt de duivel erger dan de moeder van de Heer, de onbevlekte moeder van de Heer, volledig centraal stellen? En dat niet alleen maar in de kerken of in een heiligdom, maar midden in de stad, in zijn domein zou je kunnen zeggen. Want ja, het publieke domein is natuurlijk op heel veel plekken helaas gedomineerd door een niet-christelijke geest. En op het moment dat je daar Christus wil brengen, op het moment dat je daar Maria wil brengen, dan is het eigenlijk ook logisch dat er weerstand komt. Want je komt in contact, je komt in conflict met de wereld zelf. En daarom was het ook zo mooi dat het getuigenis dat we hebben gegeven absoluut geen getuigenis was van een baksteen die door een slot wordt geduwd, maar het was een getuigenis van echte vrede, van echte oprechte liefde naar Maria en naar elkaar ook. En daarom denk ik dat dit getuigenis ook nog lang door zal werken. Maar als ik denk aan die weerstand, dan denk ik ook aan de woorden van de heilige Louis-Marie Crignon de Montfort, die heel mooi beschreef in zijn boekje De Ware Godsvrucht, hè, wat wel wordt genoemd het Gouden Boekje over Maria. Hij beschreef daar dat het geloof in de moeder van God, of in ieder geval de eerbied voor de moeder van God, dat dat ook altijd een test is voor ons gelovigen. Dat het ons kan laten zien waar we eigenlijk staan in ons geloof. In hoeverre zijn we al met Christus verbonden. Het is eigenlijk een soort thermometer voor ons geloof. En ik wil een kort stukje voorlezen uit dit boek om aan te geven hoe deze heilige dat ziet. Hij zegt, zoals er bij de natuurlijke en lichamelijke voortbrenging een vader en een moeder zijn, zo zijn er ook bij de bovennatuurlijke en geestelijke voortbrenging een vader die God is en een moeder die Maria is. Alle ware kinderen van God, de uitverkorenen, hebben God tot vader en Maria tot moeder. Wie Maria niet als moeder heeft, heeft God dus niet als vader. Het meest feilloze en onbetwistbare teken om uit te maken of men met een uitverkorene dan wel met een ketter, een dwaalgeest of een verworpene te doen heeft, is dat deze laatste enkel geringschatting of onverschilligheid hebben jegens de Allerheiligste Maagd. Ik denk dat de heilige hier een belangrijk en heel raak punt noemt, want het is inderdaad zo dat we niet van Christus kunnen houden en Christus niet kunnen omarmen zonder ook zijn heilige moeder te omarmen. Ik wil tot slot aan het einde van dit tweede deel van Zuiderlicht nog kort even iets noemen over een dag die volgende week zal plaatsvinden, volgende week woensdag. En dat is een dag voor het ongeboren leven. En ik noem dat bewust vandaag, omdat we natuurlijk vandaag het feest vieren van de moeder van alle levenden. En Maria, hè, vooral vereerd als de heilige maagd van Guadalupe, is degene die alle kinderen die ook nog niet geboren zijn al aanneemt als haar eigen kinderen. En ik maak nu even een bruggetje naar een dag die volgende week zal worden georganiseerd door de Pater Koopmans Stichting. En deze dag die zal gaan speciaal over pro-life initiatieven in de parochie. En ik denk dat het heel goed is om dat nu even te noemen, want zonder Maria zullen nooit pro-life initiatieven tot stand komen. En met Maria kunnen we pas echt de diepe waarde ook van dit soort initiatieven leren begrijpen. Want Maria als geen andere weet dat al haar kinderen, alle kinderen die in de moederschoot alle aan haar worden toevertrouwd, dat die eindeloos kostbaar zijn. De dag wordt georganiseerd door de Pater Koopmans Stichting en u kunt er meer informatie over vinden op www.paterkoopmansstichting.nl. En het is een samenwerking met Stichting Samen voor het Leven, waarvan ik zelf de geestelijk leidsman mag zijn. En ik wil u bij deze ook hartelijk uitnodigen voor deze dag. Het zal gestreamd worden, het zal online worden uitgezonden. En zoals we afgelopen zaterdag hebben gebeden voor alle zielen in Nederland, voor de bekering van Nederland, zo wil ik nu graag de oproep doen om ook pro-life een beetje uit het verdomhoekje te trekken. Daar bedoel ik het volgende mee. We zien dat er wel meerdere pro-life initiatieven in Nederland zijn. Ook hele goede initiatieven die ik ook van harte ondersteun en toejuich. Maar toch blijft de hele pro-life beweging in Nederland een beetje een ondergeschoven kindje. En daarom wil ik graag u alle luisteraars uitnodigen om volgende week ook in te loggen op deze site van de Pater Koopman Stichting. En om daar te luisteren naar het verhaal van een professor, professor Ralf Weinman, die erg veel ervaring heeft met pro-life initiatieven in de parochie. Om te kijken ook hoe we in onze tijd kunnen zorgen dat aandacht voor het ongeboren leven weer nieuw leven wordt ingeblazen. In Amerika is deze beweging heel groot, de pro-life beweging. In Nederland wat minder. Er zijn een paar mensen die zich er onverdroten voor inzetten en die er keihard voor werken om hier toch ook in Nederland een beetje voet aan de grond te krijgen. Maar deze mensen hebben steun nodig, die hebben hulp nodig. En daarom wil ik u heel graag nogmaals op het hart drukken om daar ook bij aan te sluiten. Het zal zijn vanaf 1 tot 4 en er zal een lezing worden gegeven. En u kunt na de lezing ook vragen stellen. Dus voor meer informatie verwijs ik u graag door naar www.paterkoopmansstichting.nl. Daarbij rond ik deze tweede aflevering van de podcast af. Ik hoop volgende week nog wat verder door te kunnen gaan over dit pro-life initiatief. En voor nu zullen we ons hart verder toevertrouwen aan het onbevlekte hart van Maria. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.